Dit is aflevering 21 van Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en The Alchemist met Klaas Dijkhoff deze keer en Tom de Bruin. Klaas, jij gaf 2 weken geleden, als je een soort stand-up in residence op de eindejaarsshow, de politieke eindejaarsshow, en daar gaf je een opmerkelijk betoog over apenrotsen. Kan je dat even toelichten?
Ja, dat was bij Xander van der Wulp en Joost Vullings, die ook een eigen podcast hebben. Die doet het ook best aardig.
Net als ons.
Iets beter dan die van ons nog. Net als die van ons. En eigenlijk vroeg ze me om terug te blikken en te roasten. Maar ik vond het afgelopen jaar politiek al best wel af en toe treurig genoeg dat je met een rooster niet overeen kon. Dus ik dacht, laat ik eens even terugblikken op het moment van het jaar waardoor het eigenlijk ook allemaal zo lang geduurd heeft. Want iedereen klaagt duur zo lang met die politiek. Maar eigenlijk hebben ze het nog snel gefixt. Want er was gewoon een aanval op het leiderschap in het voorjaar. Sigrid Kaag wilde Mark Rutte eigenlijk aan de kant hebben. Dat is de huidige leider. Wat ze toen deed was niet doorbijten. Ze deed wel een aanval op het leiderschap. Hier scheiden onze wegen en dat soort teksten en een motie van afkeuring. Maar ja, dat was geen motie van wantrouwen. En ze had ook al heel goed de voormalige bondgenoten van de oude leider naar haar kant gekregen. Gert-Jan Segers nog wel het meeste daar in dat weekend daarna. Die zei, ik kan echt niet nog een keer verder met Mark Rutte. Nou, Wopke Hoekstra stond ook aan haar kant. Dus ze had alle bondgenoten binnengehaald. Ze had nieuwe allianties met dat linkse samenwerking. Die stonden al klaar. Ploemen en Klaver waren al bijna getrouwd. Die hadden de partijen al verenigd. Dus ze hoefden alleen nog maar de genadeklap uit te delen aan de oude leider. Maar dat deden ze niet. Geen motie van wantrouwen. Dus dat gebeurde niet. En daardoor bleef die oude leider zitten. En op zijn troon hoog in die boom. Wel zwaar gewond. Maar ja, als je iets niet moet doen als je zwaar gewond bent, is die boom uitkomen. Dus die bleef zitten. En dan heb je dus wel een aanval gehad. Alle verhoudingen zijn verstoord. Maar er is geen nieuwe leider. En er is geen nieuwe zon om iedereen zich naar kan richten. Dus toen moest er een herstelperiode komen. Dat zag je bij apen ook. Zo'n linkje naar YouTube erbij zetten. Dan kun je de hele show zien. Maar dat, als er een aanval mislukt, dan moeten die oude bondgenoten, die oude leider weer onder ogen komen. En dan moet je ze vlooien aan elkaar. En daar hebben ze een half jaar de tijd voor genomen. En dat is eigenlijk nog best snel. En nu zit er dan eindelijk een nieuw kabinet. Nu zijn dezelfde mensen die nog een jaar geleden zeiden, ik kan echt niet meer met deze leider verder. En hier scheiden onze wegen. En ik ben een ander mens. Ik neem toch aan dat hij opstapt. Die zijn nu weer met nieuw elan een nieuwe kabinet gaan ze beginnen. Zijn ze begonnen deze week. Naast elkaar op het bordes.
Dus wat jij zegt is deze kabinetsonderhandeling is eigenlijk helemaal niet lang gebeurd. Of heel lang plaatsgevonden, gezien eigenlijk wat er daar echt gebeurd is. En je vergelijkt het heel erg met de exact dezelfde processen die Frans de Waal zou beschrijven wanneer die een kolonie chimpansees observeert.
Ja, zover zijn we samen er ook weer niet boven, hoor. We hebben wel kleren aan. Maar de inhoudelijke onderhandelingen die zijn ook vrij weinig gelekt, weinig ruzie geweest, weinig achterban in de fik. Het is eigenlijk best snel onderhandeld. Dus de formatie zelf op inhoud, die is heel snel gegaan. Ja. Alleen, er moest even wat geflooid worden na een mislukte leiderschapspoging tot overname. Dat is niet helemaal doorgezet. Maar het is politiek, dus er zijn altijd nieuwe kansen.
Wat ik er prachtig aan vond, was inderdaad dat de VVD die heeft heel gedisciplineerd de verkiezing over leiderschap van gemaakt. Omdat er is eigenlijk maar één iemand die er torenhoog bovenuit steekt in Nederland en dat is Mark Rutte. Die aanval is er gekomen en Sigrid Kaag had even het momentum mee waardoor ze dat leiderschapsframe ging kapen. Het is tijd voor nieuw leiderschap. En tegelijkertijd zat de CDA natuurlijk met de leiderschapscrisis. Die had een soort broederstrijd onder de apen die moesten uitdagen, die verzanden in een soort broederstrijd. En die waren allang blij dat eigenlijk de aanval op het leiderschap van Rutte de aandacht kon afleiden van hun interne broederstrijd. Maar inderdaad, ik had hem nooit zo bekeken dat als dan de aanval mislukt, dan is ofwel de paniek, ik denk dat je hem nog kan doortrekken, is dat de paniek die ontstond, dat ineens het besef ontstond dat als we nu doorbijten en de aapjesleider doodmaken, ja, wie gaat dan de kudde leiden? En dan, of vrij vertaald, er komen dan nieuwe verkiezingen. En dan is het kot helemaal te klein. En ik denk dat ze toen een beetje weerzin hadden van de consequenties van hun vadermoord, om het in Freudiaanse termen uit te drukken.
Ja, het zou kunnen.
En terugdeinsden.
Maar ik denk eerlijk gezegd, je noemt het CDA, maar daar snappen ze dit wel. Je noemt het de broederstrijd, nou, dat klopt. Kain en Abel, bijbelse proporties. Maar daar is het wel doorgebeten. Daar is wel tegen Hugo gezegd, nee, je krijgt één kans om een stapje terug te doen. Maar voor het oog van het publiek is het natuurlijk wel zijn leiderschap hardhandig uit de handen getrokken.
Ja.
Niet door Hoekstra zelf, die hebben ze schoongehouden. Maar die kwam daarna, die was wel bereid om na de overgehaalde trekker even voorop te zich groot te maken en leiderschap te claimen. Pieter Omtzigt, die moest bij hem aanbellen om dan om de ring te kussen, zeg maar. Zodat buiten niemand meer zou twijfelen dat Hoekstra de leider was en er niet nog een poging met Omtzigt gedaan zou worden.
Ja.
Dus ik denk eerlijk gezegd,
wat is wel blijven etteren.
Ja, maar als Hoekstra, de campagne was ook gericht op een aanval op het leiderschap van Mark Rutte. En die hebben in hun DNA dat wel in zich. Als die op de positie van Kaag had gestaan, dan was die motie van wantrouwen wel gekomen. Alleen, die reed letterlijk een scheve schaats en zijn campagne ging down the drain. Dus die had gewoon geen claim meer op het leiderschap. Dus kwam hem niet slecht uit dat het leiderschap ook niet overgenomen werd.
Wat is daar verkeerd gegaan, waardoor dat leiderschapsframe een beetje naar gezicht ontplofte?
Ik weet niet of het slecht is gegaan. Want kijk, als je nieuw leiderschap pretendeert, is een hele rare paradox. Om leiderschap te krijgen in onze ogen als publiek, moet je dan wel ook een daad stellen. Een daad die niet omkeerbaar is, moet je misschien wel vuile handen maken, maar zij pretendeert nieuw leiderschap. En daar past dan heel erg bij dat je andere normen hanteert. Dat je niet meer probeert die oude wetten te volgen. Alleen krijg je die cadeau. Dus, maar je zou ook, als je het voor elkaar positief wil neerzetten en framen, zeg je, nou ja, ergens heeft zij misschien ook wel aangevoeld dat het geen flagrante leugen was van Rutte. Wel behoorlijk onhandige uitspraken en dit die zich niet herinneren. Maar dat moreel gezien niet het moment was om de trekker over te halen. Dat zou voor haar pleiten. En dat zou dan op termijn, als ze het leiderschap later alsnog heeft, dan heeft ze het wel later, maar heeft ze het wel op een andere manier, die je nieuw zou kunnen noemen, met haar eigen normen. Dus wellicht leidt dit er juist toe dat als het leiderschap ooit alsnog haalt, dat het sterker is.
Zeker, maar tegelijkertijd creëerde ze een frame waar dat rechts, en dan vooral hardrechts, telegraafrechts, een soort favoriete boksbal vond in haar. Ik bedoel, dat idee van een vrouw die leiderschap claimt, ja, dat werd in zeer rechtsconservatieve kringen maar heel matig geapprecieerd. Dus er werd echt een soort karaktermoord dan eigenlijk echt wel gepleegd van, ja, hoe durft zij die handschoen oppakken, leek mij.
Ja, ik weet niet of het aan het vrouw zijn ligt. Dat speelt D66 wel heel knap uit. Hè? Want daar wek je wel weer sympathie mee aan de andere kant. Ik denk als Edith Schippers zo'n claim had gedaan met een rechtsagenda, dan had de Telegraaf de loper uitgerold. Deze Verita Verdonk trouwens ook. Je wil wethouder worden in Den Haag. Dus je krijgt altijd weer een kans als je wil. Maar ik denk als je sowieso, als je een linksige partij bent, dan moet je blij zijn dat de Telegraaf jou uitkiest.
Ja.
En voorheen bleef het daar dan ook beperkt tot dat soort krantenkoppen. En had je wel eens een vervelende mail. Kijk, nu zit er los van de Telegraaf nog een hele forum tribunalenbende die als die jou tot volksvijand nummer 1 verklaart, staat er niet met een brandende fakkel voor de deur om een gezellig babbeltje te komen maken. Dat is natuurlijk verwerpelijk, maar goed. Dus de sfeer is iets minder onschuldig dan vroeger. Maar politiek gezien, ja, als je er uitdager rechts van de midden zit en jij zit een beetje aan de linkse kant, ja, dan moet je wel hebben dat de Telegraaf jou ook daartoe uitkiest.
Ja.
Als jij niet in beeld van de mensen de uitdager bent vanuit links, ja, dan kom je er helemaal niet meer tussen.
Hey, en even iets. We zijn nu een aantal weken verder. Er wordt bij het uitzenden van deze podcast is er maandag een nieuw kabinet gepresenteerd. Als je ook je metafoor doortrekt, wat zien we dan?
Ja, wat zien we dan? We zien iedereen weer in harmonie. We zien nieuw elan. Er zijn nieuwe spelers. Kun je de aandacht mooi op vestigen. Hè? We wilden graag nieuw elan. Er zijn heel veel nieuwe ministers en staatssecretarissen. Er is flink opgeruimd. Niet omdat mensen niet goed waren. Ook als je goed was, er was gewoon niet meer veel plek voor mensen die al minister of staatssecretaris geweest waren. Dat is het onderdeel nieuw van Nieuw Elan. En er is ook heel hard gezocht naar mensen om dat Elan-element in te vullen. Want voor ons als gewone mensen, ja, is het feit dat iemand nieuw is, dat is niet genoeg voor Nieuw Elan. Hè. Eigenlijk wil je een combinatie hebben van nieuw op die plek, maar toch een beetje vertrouwd. Dat je dat, anders kan ik iemand niet plaatsen. Dus er zijn ook, ChristenUnie heeft nieuwe staatssecretaris, hartstikke jong. Misschien wordt het wel de reizende ster. Alleen als je hem niet kent, geeft het ook geen Elan.
Nee. En kunnen we dat frame verder eens ontleden? Wat, dat is een super interessant frame, Nieuw Elan. Als je zou beginnen met dat Elan.
Ja, daar heb je iets voor nodig.
Wat zijn de beïnvloedingsprincipes en technieken daaronder?
Ja, ik denk de ene is, en daar kunnen de arme mensen zelf niks aan doen, is een beetje anchoring. Hè? Dus wat is het beeld nu? Hè? Toen Hans Hille opgevolgd werd door Janine Hennis, dan heb je Nieuw Elan, want er zit een vrouw op Defensie. Nou, Kajsa Ollongren is ook een vrouw op Defensie, maar dat vinden we inmiddels alweer, dat geeft geen Nieuw Elan. Die wordt dan weer weggezet als, die zat er al en die is gebleven en die handhaven ze. Dus dat is er één, denk ik. En maar ook
postjespakker dus.
Ja, zo wordt die, ja.
Enfin, als je haar zou laten zitten, dan is het geen Nieuw Elan.
Nee, maar ze is van Binnenlandse Zaken naar Defensie gegaan. En ze heeft er ook wat persoonlijkheidskenmerken die nieuw zijn volgens mij op die post. Ze heeft een vrouw. Ik weet niet of dat al eerder gebeurd was
op die
plek. Maar goed, ze was al minister, dus vorige keer was dat nog nieuw. En je bent dezelfde persoon. En nu is dat, ja, dat wisten we al. Dus dat geeft geen Elan. Nu is het iemand die er al zat. Je hebt ook iets nodig, denk ik, van wat ook kan helpen is bekendheid op een andere manier. Want ik weet niet wie jij nu zou aanvoeren als naam van het Nieuwe Elan.
Oh ja, Robert Dijkgraaf.
Ja. Nou, dat snap ik.
Ja.
Dat vind ik ook bijzonder. Maar dat is niet omdat we denken iets te weten waardoor hij zo'n goede minister zou kunnen worden.
Nee.
We kennen hem van een andere plek.
Dat is op zich toch wel, als je daarover nadenkt, eigenlijk hebben wij geen idee wat de minister doet, hè. Maar we hebben, wat mij altijd opvalt is dat we...
Ik heb wel een vermoeden, hoor.
Jawel, dus misschien dadelijk de ref of inzien. Maar als gewone sterveling heb je eigenlijk geen idee. Wat je wel hebt, is dat er een perfecte correlatie is tussen onze verwachtingen van dit soort mensen, dat het supermensen zijn. Want onze teleurstelling, als ze niet alles oplossen, is zo groot dat we dus blijkbaar... dat we ergens van ministers wel verwachten dat het ultramensen zijn. En ik kan me dan inbeelden dat, aangezien we geen idee hebben, maar wel heel hoge verwachtingen hebben, dat dan zo'n gast als Robert Dijkgraaf, dat je een paar mentale shortcuts neemt. Van, oh ja, die komt supergoed over op tv, die is sympathiek, en die werkt als baas op Princeton, dus die moet ook nog eens superslim zijn. Ja, dat is het soort leiders die we nodig hebben. Terwijl hij misschien een verschrikkelijke manager is.
Ja, maar ik denk zelfs dat al die dingen die je erbij noemt, hè, sympathiek overkomen, goed dingen uit kunnen leggen op een simpele manier aan een renmeer universiteit, ik denk dat dat al tweede rang is. De eerste is gewoon, oh ja, die ken ik.
Ja, ja.
En al die andere dingen, ik heb er een goed gevoel bij en dat komt alleen door het kennen van iets. Maar dat is raar, dus dan gaan we niet tegen anderen zeggen, ja, ik vind een goede benoeming, want die ken ik. Nee, dat zeg je niet. Dus komen al die andere dingen erbij. Ja, die komt wel goed over. Maar je eerste, dat is je tweede respons. Je eerste respons is positief. En waarom, weet je zelf niet eens. Dus daarna gaat dat brein dat maar een beetje invullen waarom dat dan zal zijn. Terwijl, je had ook kunnen denken, maar zo werkt ons brein niet. Oh, iemand die ik niet ken, maar wel uit de sector komt. Nou, ben benieuwd. Is vast wel goed. Die heeft in ieder geval nooit iets anders gedaan dan keihard werken in die sector. Ik heb die in ieder geval niet op tv zitten hobbyen, terwijl die ook aan de werk had kunnen zitten. Dus dat tv-element, dat maakt het gewoon groot.
En Diederik Gommers, hetzelfde verhaal?
Nou, die wordt geen minister, hè? Ik vind het wel interessant om Gommers en Kuipers dan inderdaad te vergelijken. Ik denk Gommers heeft te veel gebabbeld daarvoor. Die zijn we meer en meer... In de eerste maanden al was die god... Als je hem toen minister had gemaakt, fantastisch. Maar hij is natuurlijk daarna ook wel heel, gewoon menselijk. Hij is niet, denk dat ik het dan verkeerd zeg als ik zeg, hij is daarna gaan babbelen. Ik denk dat dat niet zo is. Hij is gewoon zichzelf gebleven en hij heeft gewoon zijn mening gegeven. Spontaan en vrij en niet bekend met de wetten van de media. Dat je op je woorden wordt teruggepakt en dat je woorden in één keer een andere lading krijgen. Dus hij is blootgesteld aan de bekendheid. En daar heeft hij ook wel zo dingen gezegd waar mensen die dan weer boos over werden of dat hij terug heeft genomen, dat soort dingen. Dus
Hij is eigenlijk een beetje verbrand als een soort als leider op die apenrots. En jouw partij, en als je kijkt, er is toch ook een, en je zou ook kunnen argumenteren, een ontzettend nieuw elan ook in de ministerposten die in jouw partij.
Ja, vind ik wel. Maar ik snap ook dat heel veel mensen, als ze een rijtje namen zien en foto's van die ze niet echt kennen, dat ben je heel nieuw. Maar geen elan. Dus elan kun je alleen maar meebrengen, alleen maar overdragen of uitstralen bij mensen die jou enigszins kennen. Iemand met enorm veel elan in eigen land, parkeer die aan de andere kant van de wereld. En ja, wie is het dan? Hm. Dus ik vind dat ook grappig, dat nieuw elan. Er zit een soort tegenstrijdigheid in. Het is namelijk hoe nieuwer, hoe onbekender voor iemand, hoe minder elan. Dus het moet dan nieuw elan in de politiek zijn. Nou, dat betekent dat je mensen moet halen die ergens anders al van gekend zijn en elan met zich meebrengen. Dus Dries Roelvink op cultuur. Voor de VVD misschien was dat een interessante geweest. Ja. Dit zijn mensen die elan kunnen gaan brengen. Je hebt natuurlijk ook wel over 2 jaar wordt er over geschreven. En dan zijn nieuwelingen die misschien opgevallen zijn. Dus dat kan wel. Maar ik vind het wel mooi om in ons hoofd, wij hunkeren naar iets.
Ja.
Maar wat er voor nodig is om in te vullen is eigenlijk niet letterlijk wat we zeggen te willen.
Ja, in ons vakgebied en waar deze podcast ook over gaat, is wat zijn eigenlijk de beelden en de associaties die ontstaan in ons hoofd? En wat ik een interessante associatie vind, maar als ik kijk naar deze nieuwe ploeg, is dat je toch wel ziet dat er in de, laten we zeggen, in de coulissen van het leiderschap binnen de VVD eigenlijk een nieuw verhaal klaarstaat. Het is altijd een beetje, het is een rechtse partij van mannen geweest, met tot nu toe, zeker de voorbije jaren, heel hiërarchisch gestructureerd. Je had Mark, je had jij. En althans in de beeldvorming, in de praktijk zal het wel anders geweest zijn. Maar nu zie je dat toch ineens een heel interessante nieuwe elan ontstaan, naar mijn gevoel. Met de Sophie Hermans, met de Liesje erbij, met Dylan. Zo'n ploeg van echt wel coole vrouwen. Die wel eens een heel...
Janne, ja, zeker.
Die wel eens een heel nieuw soort gevoel kunnen creëren rond VVD. Hoe zie jij dat?
Ja, het zou goed kunnen. Laten we het van mij, van de partij te zien hopen, maar ook voor de dynamiek van de volgende leiderschapsstrijd en de aanval die er is. Ik moet over een paar jaar natuurlijk ook weer leuke apenfilmpjes kunnen laten zien en uitleggen waarom degene die dan gewonnen heeft. Dus ik ben er wel benieuwd naar.
Hoe zie jij denk je dat dit het laatste tour of duty is als minister-president van Mark?
Dat denkt iedereen, dus het is zo flauw om dat dan ook te zeggen.
Ik ga hem omgekeerd vragen. Dan denk je dat eigenlijk de transformatie die nu aan het plaatsvinden is, dat eigenlijk wel de goede opvolging is voor de apenrots?
Ik denk dat als je de apenrots erbij haalt, dat het er niet om gaat wanneer de oude leider klaar is. Maar wanneer de nieuwe klaar staat. Mm. En wanneer de nieuwe het lukt om het sokje over te nemen. En dat kan ook vreedzaam natuurlijk. Zeker binnen een partij gebeurt het meestal vreedzamer. Ik denk dat belangrijker is dan de hele tijd de focus op die oude leider. Maar goed, dat is de tragiek van de leider. Die trekt alle aandacht, dus daar blijft de focus op.
Ja.
Terwijl het echte mechanisme volgens mij niet per se de houdbaarheidsdatum is. Maar ook is er een alternatief, is er een challenger. En lukt het die om het sokje over te nemen? Ik weet niet of je er gelukkiger van wordt, maar dan ben je wel de leider.